Halleluja.
Maar dan moet je wel vooraan zitten, hè? Dat hadden we afgesproken. Nee, joh, blijf maar lekker zitten.
Halleluja.
Is niet geweldig om de enige levende God te dienen? En langzaam maar zeker beginnen ze allemaal het beloofde land te bereiken. Een paar weken terug was iedereen door de Rode Zee in één keer vertrokken hier uit het huis. En zo één voor één komen ze allemaal aan in het beloofde land. Komen ze allemaal weer terug. Halleluja. Weet je, God is goed. En hij leeft.
Amen.
Mohammed leeft niet meer. Boeddha leeft niet meer. Krishna leeft niet meer. Noem ze allemaal maar op. Maar Jezus Christus leeft.
Amen.
Daarom is het christendom is ook geen religie. Hè? Weet je wat christendom is? Het herstel van de mens met de enig waarachtig levende God. En het christendom staat voor relatie. En dat is zo mooi. Dat is zo geweldig. Het is alleen zo jammer dat zo weinig mensen in de wereld het nog snappen en pakken. En ja, helaas moet ik zeggen, de kerk heeft daar een steentje aan bijgedragen. Met het gedrag van de kerk. In de laatste, noem het maar, hoe lang? Eigenlijk al honderden jaren. Eigenlijk al door de eeuwen heen. Eigenlijk al zelfs in de tijd en voor de tijd van Christus. Maar laten we zeggen, na de Pinksterdag, toen de eerste gemeente ontstond, weet je, toen zagen we al de problemen ontstaan. Want daar, waar het woord van God levend is, komt ook weerstand op. Toch? Zo simpel werkt het. Want het oude vlees, de oude ik, wordt geprikkeld. En je kunt twee dingen doen. Op marktplaats zitten snuffelen, terwijl je naar de preek zit te luisteren stiekem achter het geluid. En dan word je betrapt. Pling. We zijn in een gemeente, we zijn niet in een gemiddelde gemeenteraadsverkiezing waar dat plaatsvindt. Nee, je kunt twee dingen doen. Je kunt of in rebellie schieten en in opstand komen. Of je kunt zeggen, Heer, hier ben ik. Help mij. Help mij te worden zoals u wilt dat ik ben. En mag zijn. Want u heeft mij gemaakt. U heeft mij geschapen. En ongeacht wat er in mijn leven gebeurd is, toen u dat deed, zei u, en het is goed. En daar wil ik op gaan staan. En dat het in mijn leven nog niet helemaal goed is, prijs God, des te beter kan het zichtbaar worden als u in mijn leven gaat werken. En dat u door mij heen zichtbaar mag worden. Daarom gaan we eerst lezen. 1 Johannes 5, vers 3. Ik verklap nog niet waar ik het over ga hebben. Maar dat komt wel. We beginnen bij vers 2. En daar staat: hieraan onderkennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben. Wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden doen. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Amen. En de tweede tekst staat in 1 Petrus 1. Vanaf vers 14. Nou, laten we 13 beginnen. Mooi vers. Om God dus uw lendenen van uw verstand. Wees nuchter en vestigt uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerte uit de tijd van uw onwetendheid, maar gelijk Hij, Jezus, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel. Er staat immers geschreven: wees heilig, want ik doe heilig, zegt Jezus. Oh nee, want ik ben heilig. Er is een groot verschil tussen heilig doen en heilig worden of zijn. En het is een proces. En weet je wat mooi is? Ja, je snapt nu al waar we het over gaan hebben. En dat komt eigenlijk door vorige week. Vorige week tijdens de zangdienst kwam op een gegeven moment ook het woord: wees heilig, want ik ben heilig. En deze week ben ik ermee bezig gegaan. Ik denk, ja, wat betekent dat eigenlijk? Heilig zijn. En is dat wel haalbaar voor ons? Want wij zijn Jezus niet, toch? Het antwoord is, wie durft? Ja of nee?
Ja.
Ja. Want God zelf zegt hier in zijn woord: wees heilig. Dus dat betekent dat wij heilig kunnen worden. Anders zegt hij: doe je best om zo heilig mogelijk te worden. Maar dat staat er niet. Er staat: wees heilig. Dus het is voor ons mogelijk om daar te komen. Wij hoeven niet al 300 jaar dood te zijn en dan door de kerk nog eens een keer heilig verklaard te worden. Dat gebeurt, hè? Regelmatig hoor je weer, dan is die weer heilig verklaard en die heilig verklaard. Grote onzin. De Bijbel zegt gewoon: hier en nu, zolang wij leven, kunnen wij het al bereiken. Is dat niet geweldig? Dat is veel mooier. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik wil dat wel halen. Alleen weet je wat het is? Al zo lang hangt er zoiets omheen en wordt het als iets ongrijpbaars afgeschilderd. En alsof het onbereikbaar is. Maar eigenlijk is heilig zijn niet meer en niet minder dan in één geest met God zijn. Samen met Hem zijn. Het is iets van een gewoonte van dag tot dag proces. Weet je, het moet gewoon onderdeel van ons leven worden. En wanneer wij gaan stoppen, of wanneer wij stappen gaan nemen om hierin te gaan groeien, betekent dat dat je daarmee automatisch ook op één lijn met Jezus gaat komen. In je denken, in je doen en in je handelen. Weet je, het nemen van stappen om heiligheid in je leven te ontwikkelen heeft altijd resultaat. En het zal altijd ervoor zorgen dat de kracht van God vrijgezet gaat worden in dat wat je gaat ondernemen. Hebben we niet gezongen over overwinning? Hebben we niet gezongen over meer dan overwinnaars worden? Dat kan maar op één manier, mensen. We zingen het allemaal zo fijn. Maar dat kan maar op één manier. Als we ons leven toewijden aan Hem. Als Hij werkelijk numero uno in ons leven mag worden. In alles. En dat is een proces van groei. Want Hij staat niet, als we tot geloof komen, meteen in alles van ons leven op numero uno. Was dat maar waar? Dan werd het een stuk makkelijker van. Maar dan kunnen we ook niet spreken over overwinning. Weet je, wat is er niet mooier dat als jij met problemen in je leven zit en je overwint dat samen met Hem, wat voor gevoel geeft dat wel niet? Toch? Weet je, dat is gewoon levensveranderend. Ja. En ik mag jullie de groeten doen. van Jaap. Gisteravond waren we in Limburg. Eigenlijk zou ik daar spreken in de gemeente in Blerik. Maar ze hadden gewoon een leuke gastspreker uitgenodigd. Samen met de gemeente waar ze gehuisvest zijn. Ene Jaap D. uit Zeewolde. Onlangs hier nog geweest, hè? Jaap Dieleman. En Jaap sprak. Ik zei, nou vooruit, voor jou wil ik wel mijn spreekbeurt opgeven. Dus, en we hadden een geweldige avond. En we hebben beelden gezien toen hij hier was over wat hij ging doen. Kan u nog herinneren? Het weekend erop in Pakistan. En daar was een samenkomst midden in extreem moslimland van 130.000 mensen. En 80.000 mensen hebben die avond hun leven aan Jezus gegeven. Hij sprak over 20 gospeltrucks toen hij hier was, anderhalve maand terug. Inmiddels zijn het er 40. Voor het eind van het jaar worden er nog 20 uitgeleverd. En je weet hoeveel geld dat per maand kostte al. Nou, dat is nu ongeveer verdubbeld. Bijna 2 ton per maand hebben ze nodig om alles in India en Pakistan gewoon te laten gebeuren. En God voorziet. Overwinning op overwinning. Meer dan 100.000 mensen per maand komen tot geloof in India door die gospeltrucks. En wat denk je als er nog 20 bij komen? Dan verdubbelt dat. En het is gewoon met je verstand niet te bevatten wat daar in die landen aan het gebeuren is voor het evangelie. En God voorziet. En het is prachtig. En ik geloof dat het hier in dit antichristelijke land ook gewoon kan gaan gebeuren. Want de mens is weggelopen bij God. En ze zijn achter de wereld aangegaan. En ze vertrouwen de systemen van de wereld. En ze vertrouwen wereldse regeringen. Maar daar zul je het niet vinden. De wereld wacht op het openbaar worden. En smachten naar wat? Naar de zonen en de dochteren van God. En dat zijn wij. En als wij werkelijk Gij geheel anders willen zijn, moet het zichtbaar worden aan ons. En het feit dat je 1, 2, 3 keer in de week naar een kerk gaat, belooft je niet en verzekert je niet Gij geheel anders. Het verzekert dat er 1 of 2 keer of 3 keer, tenminste een paar uur, 2 stoelen, 3 stoelen... 4 stoelen, warm zijn. Maar we zullen zelf mogen kiezen. Willen wij met hem wandelen? Willen wij met hem gaan? Willen wij onszelf apart zetten van deze wereld voor Jezus? En wat betekent dat? Dat wij bereid zijn ons apart te zetten van alle zonden. Van alle ongerechtigheid, van alle rotzooi. Lukt dat in 1 keer? Nee. Maar als ik die keuze maak, gaat het mij dan lukken? Ja. Waarom? Omdat Jezus erbij is. En als je werkelijk een wedergeboren kind van God bent, hebben we de beste hulp die we maar kunnen bedenken. De Heilige Geest. Zo simpel werkt het. Weet je, heilig betekent eigenlijk jezelf apart zetten. Door in 1 geest te gaan wandelen en gaan leven met Jezus. En dat is een proces, dat is groeien, dat is vallen, dat is opstaan. Dat is de zonde afleggen. In heel veel kerken mag er niet meer over bekering en zonde gesproken worden. Dat is eng. Dat is niet meer van deze tijd. De EO Jongerendag loopt met een regenboogvlag rond. Want God houdt van iedereen. Nee, helemaal niet waar. Ja, hij heeft iedereen geschapen. En hij heeft iedereen lief. Maar hij heeft niet lief wat we doen. Dus we kunnen niet zomaar alles. Hij houdt, joh, je mag zijn zoals je bent. En je mag blijven zoals je bent. Dan wordt een zootje. Dat zien we nu in de wereld. En het gaat nog steeds erger worden. Want deze wereld wordt niet meer goed, hè? Laten we daar gewoon helder in zijn. Die gaat niet meer goed worden. We zijn bezig met het proces En we werken onszelf langzaam richting openbaringen. En prijs God daarvoor. En ik zie uit naar de dag dat Hij terugkomt.
Amen.
Want dan hebben wij feest.
Yes.
En dan hebben zij een probleem. Laten we er gewoon wel in zijn. Want dan gaan ze op blaren zitten. Ga ik het niet over hebben vandaag, maar het is wel een feit. Weet je, God haat de zonde. Ik ben ervan overtuigd dat Hij het haatte dat ze met die vlag op dat podium daar ronddartelden. Toch? En dan is het ook nog een slechte kopie. Want ze hebben ook niet net zoveel kleuren als in de regenboog die in de Bijbel staat. Ze komen nog kleurtje tekort ook. De duivel is een liar. Hè? En we trappen er allemaal in de kerk. Oh, oh. Kerken met op de gevels, regenboogvlaggen, noem maar op. Joh, lees je Bijbel. Of heb je Bijbel light. Dat kan ook. Dat is gewoon 2/3 wegscheuren uit de Bijbel, want dan is die minder zwaar. Hoef ik daar ook niet over na te denken. Ja, Hij heeft die persoon lief. Hij heeft jou en mij lief. Maar Hij haat als wij de boel belazeren. Als wij zijn woord overtreden. Als wij in onze rebellie en eigenwijsheid denken het beter te weten. En niet te doen wat Hij zegt. En ja, 1 Petrus 1 is weer zo'n gebod. Maar weet je, de geboden die God geeft in de Bijbel zijn niet om ons te pesten. Die zijn niet om ons eronder te krijgen. Maar die zijn juist om ons richting te geven, om ons te helpen. Om ons naar vrede en rust en vreugde en blijdschap te brengen. Om ons in die overwinning te brengen in ons leven. En gaat het dan altijd halleluja? Nee, soms heb je hele vervelende omstandigheden. Maar weet je wat het leuke van christenen is? Die werkelijk wandelen met Jezus? Dat zelfs de wereld ziet dat als jij in moeilijke omstandigheden zit, dat zij aan jou zien dat die omstandigheden jou niet eronder kunnen krijgen. En dan vragen ze zich af, hoe kan het dat jij zo krachtig bent? Hoe kan het dat jij bij dit verlies toch nog rechtop staat en Hem kunt prijzen en anderen kunt troosten? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat kan maar op één manier. Doordat Jezus Christus in mij woont, leeft en openbaar wordt. Dat is de enige manier waarop dat kan. En dat is het proces waar ik in zit, om heilig te worden. Want dan ga je aan mij zien dat ik anders ben. En dan kan ik over getuigen. En dan kunnen die radartjes kortsluiting gaan maken. Want dat snapt de wereld niet. Dat wij in moeilijke omstandigheden nog steeds rechtop blijven staan. Als christenen. Is het dan makkelijk? Nee. Gaan wij soms ook heel diep? Ja. En Jaap zei dat gisteren nog zo mooi. Psalm 23, de begrafenis. Psalm. Ik wil hem niet op mijn begrafenis hebben. Je gaat mijn feest vieren op mijn begrafenis. Maar niet met Psalm 23. Want dan sta ik op uit mijn graf. En dan, weet je, dat is een psalm voor levenden. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ben ik dan dood? Nee, ik ga er doorheen. Ik leef nog steeds. Weet je? En voor wie richt mijn God een maaltijd aan? Voor mij. En ten opzichte van wie? Van al diegenen die proberen mij kapot te krijgen, eronder te krijgen of vervelend willen doen. Hij laat zien dat Hij de baas is. Hij heeft de controle. Daarom hoeven wij ook niet te vechten tegen mensen die ons zwart maken. Die de gemeente vervloeken. Joh, deze gemeente is zo vaak uitgemaakt voor een sekte en voor weet ik veel wat allemaal. Lekker belangrijk. De eerste gemeente werd ook uitgeroepen tot sekte der Nazareër. Dus dan doen we iets goed. Wij weten wel beter. Toch? Ja, en jullie zitten nog niet met 400. Prijs, God, moet er niet aan denken. Want dan ken ik er 300 niet meer. En dan kan het maar zo zijn dat ze mij ook niet kennen. En Kitty ook niet kennen. En Pieter niet. En wij hebben nu gasten bij ons, maar we kennen ze allebei. En dan zitten ze achterin. En dan komen ze in de stad tegen. God, wat een goede dienst zondag, hè? Goede dienst? Ja, vind ik wel. Heb je de preek geluisterd? Nee, we waren aanwezig. Was je aanwezig? Hoezo relatie? Niks. Gewoon consumeren. Als het hier vol wordt, gaan we lekker knippen, gaan we 2 gemeentes maken. Kunnen we weer fijn op zoek naar een ander pand. Oh, leuk joh. Weet je, maar het gaat erom, hoe staan we erin? Want weet je wat het mooie is? Matteüs zegt, de reinen van hart zijn zalig. En dan komt hij, Matteüs 8, vers 8. En wat gebeurt er met degenen die rein van hart zijn? Die gaan God zien. Want zij zullen God zien. Dus op het moment dat wij dat proces ingaan en met hem willen wandelen en willen gaan lijken op Jezus, worden als hem en de troep in ons leven af willen leggen en achter willen laten, en in één lijn met hem en zijn geest komen en met de Vader, gaan wij hem zien. Dat is niet optioneel, mensen. Dat is gewoon een belofte. 1 van de ruim 3000. Maar hoe vaak durven wij die beloftes vast te grijpen? Hoe vaak zeggen we tegen onszelf in de spiegel, eigenlijk loop je wel een beetje aan het zijlijntje. Het wordt dus tijd dat je gewoon weer midden op de weg gaat lopen. En weet je, ja, God beschermt ons. Als we daarin gaan wandelen, dan zal hij ons beschermen. Dan zal hij ons leiden. Hij zal ons bevrijden. Daar hebben we ook over gezongen. Hij zal genezen. Maar de grote vraag is, hoe staat het met onze reinheid, met onze puurheid in ons hart, in ons leven? En ja, als we tot geloof komen, dan is meteen onze opdracht, welke? Verkondig het evangelie. Breng aan armen het evangelie om loslating te verkondigen, de straat op. Dat deed Jezus ook. Dat zei Jaap gisteren ook. En dan hoor je echt de evangelist spreken. En ik ben zo blij dat God niet alleen evangelisten heeft gegeven op deze aarde, maar ook leraren, herders, apostelen, profeten, oudsten enzovoort, om balans te brengen. Want de evangelist zegt, ben je tot geloof gekomen? Prachtig, de straat op, hup, delen. Maar wat zegt de herder? Ho, ho, ho. Even kalm aan. Want er moet wel eerst even fundament gelegd worden. En ja, we gaan de straat op. Maar net als een kind, die leer je ook eerst fietsen met zijwieltjes op een klein fietsje. Die gaat ook niet meteen op een wielrennersfiets, waar Vingegaard de Tour de France mee wint, van de berg af. Toch? En zo geldt, nou ja, soms zou je het wel willen bij sommigen. Van, ga jij maar fietsen. Hey. Vergeef me, ja. Maar waar het om gaat, is dat we gaan leren wandelen en wat we geleerd hebben in de praktijk kunnen gaan brengen. Weet je, ik ben in 94 gedoopt. In 93 tot geloof gekomen. En in half 95 werden wij erop uitgestuurd om een probleem in een gemeenteleiding, in een gemeente ergens in Nederland, recht te zetten door onze toenmalige leraar. En ik zei, je bent gek man. Ik zeg, ik ben christelijk een baby. Hoe haal je het in je hoofd om ons daar naartoe te sturen? Hij zegt, luister, is allemaal geregeld. De Heilige Geest is bij je, kom goed. Heb vertrouwen. Ik zeg, maar hallo, ik ken amper de Bijbel. 2 versen of zo. Hij zegt, komt goed. Hij zegt, ik moet weg, kan er niet heen, jullie gaan erheen. Die mensen dachten dat er een echtpaar zou komen wat heel veel ervaring had in leiderschap, in kerken en noem maar op. Dus wij kwamen al binnen en toen was het al, hallo, en wilt u koffie? Nou, lang verhaal kort. Binnen 5 minuten stonden we eigenlijk weer buiten, was het probleem opgelost. En wij zaten in de auto, maar we moesten wel 1,5 uur rijden. Hè? We hebben eigenlijk 2 kopjes koffie, 5 minuten gesprekje gehad en toen waren we weer terug. In de auto gingen we weer terug. 3 uur rijden. De terugweg hebben we alleen maar zitten lachen. We hebben gezegd, God heeft humor. Ze zouden eens moeten weten wie wij waren en wie wij zijn. Maar in hem zijn we meer dan overwinnaar. En hij geeft de woorden op het moment dat het nodig is. Ook al weten wij ze niet. Maar dat moet je niet zomaar doen. Weet je, ik ken ook mensen die... doen we vrijdagavond 1,5 uur training en dan hop, de straat op. En dan gaan we van alles doen en bevrijden en noem maar op. Eerst fundament, balans. Maar ja, het proces van werken naar heiligheid en het gaan actief worden in Gods koninkrijk lopen parallel aan elkaar. En als je daarin jezelf een beetje kunt beheersen, dan gaat het goed. Maar als je dat niet kunt, dan kon het wel eens zijn dat je problemen krijgt. He, want ik vergelijk het een beetje met een auto. Wij zijn net een auto. Als een auto in onbalans is, wat gaat hij dan doen? Als die niet goed uitgebalanceerd is, dan wil die altijd rechtsaf de berm in meestal. Of linksaf de vangrail in. Nou, kun je 2 dingen doen. Je kunt of de wegen 4 keer zo breed maken, of je kunt met de auto naar de dokter en hem even laten repareren. Zo geldt het voor ons ook. Wij willen vaak dat Jezus naar ons toe komt. Maar Jezus zegt, ik kom niet naar jullie. Ik ben wie ik ben. En ik heb de maat bepaald. Hij is de hoeksteen. Boom. En die staat. En jullie weten, wij zijn een kerk zonder drempels. Niet eens een laagdrempelige kerk. Kerk zonder drempels. Want ook Melissa rijdt hier zo in en uit. Want we hebben een prachtige springschans. Maar we hebben wel een hoeksteen voor de deur liggen. En daar kun je aan stoten. En het is maar goed ook dat die er ligt. Want daar moeten we ons aan stoten. Want dan weten we dat we nog werk aan de winkel hebben. Maar de hoeksteen gaat niet van zijn steen afbikken om het voor ons acceptabel te maken. Nee, Jezus zegt, hier is mijn hand. Ik trek jou op naar mijn niveau, naar mijn normen, naar mijn waarden. Want dan zul je gij geheel anders worden. Dan gaat wat ik in mijn woord zeg, wees heilig, want ik ben heilig, in jouw leven ook zichtbaar worden. Maar op het moment dat ik in jouw poeltje afdaal, blijf jij zitten in de modderpoel waar je zit. Want daar heb je geleerd te overleven. Daar heb je geleerd om er tussendoor te komen. Maar dat is niet leven, dat is overleven. Daarom trek ik je eruit, zodat je werkelijk mag gaan leven en mag gaan schijnen. En zijn we er al?
Nee.
Zouden we misschien na het aantal jaren dat we meelopen in de kerk al verder kunnen zijn? Ik denk het wel, over het algemeen. Als ik naar mezelf kijk, had ik misschien al wel veel verder kunnen zijn. Had ik veel meer met het woord kunnen doen nog. Enzovoort, enzovoort. Maar het is wat het is. Maar weet je, iedere dag is een nieuwe dag om te kiezen. En Joshua zei dat ook. Kies heden wie u dienen wilt. En dat kunnen we iedere dag doen. We kunnen iedere dag voor onszelf kiezen. En dan staat God niet met een honkbalknuppel klaar van ho, 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 als je verkeerd kiest. Pok, pok. Nee, hij gunt ons onze vrije keus. Maar hij zegt ook, ja, als je wel denkt dat die weg 3 keer breder is gemaakt, speciaal voor jou, ja, dan moet je ook even angst krijgen als je met 2 wielen in de berm zit. En dan misschien weggecatapulteerd wordt. En dan in een split second moet bidden van, Heer, help. Dat moet je ook ervaren. Want zo werkt het gewoon in het leven ook natuurlijk. En dat is maar goed ook. Maar weet je, als wij met zijn woord bezig gaan, als wij hem zoeken, is het resultaat gegarandeerd. Kan niet anders. God kan zijn belofte niet breken. Want hij wil namelijk Dat wij honger naar zijn woord krijgen. Hij wil namelijk dat wij gaan groeien. En zonder honger naar zijn woord, want wie is het levend geworden woord? Jezus. Dus als wij niet het woord willen eten, willen we eigenlijk ook niet met Jezus van doen hebben. Dat zeg je eigenlijk in de geestelijke wereld. En zonder eten geen heiligheid. Het is niet anders. En als je kijkt in Handelingen, Handelingen 10, dan zie je daar het verhaal van Cornelius. Een prachtig voorbeeld. Cornelius was geen Jood, was een heide. Maar Cornelius had het wel gesnapt. Want toen hij in zijn relatie met God meekreeg wat hij doen moest, aarzelde hij niet. Maar hij stuurde meteen mannen op pad om Petrus op te halen. In ieder geval om hem uit te nodigen en te vragen. Want hij wist, als deze man in mijn huis komt, zal hij tot zegen voor ons hele huis zijn. En weet je wat het resultaat was? Hij hoorde, hij at en hij ging meteen in actie. Eigenlijk wat wij als christenen ook zouden moeten doen. Maar hij zei niet zelf, oh, ik ga het allemaal zelf even regelen. Nee, hij zei wel, oh, maar we hebben wel een man Gods nodig die ons kan helpen om verder in de actie effectief te worden. Zie je principe meteen terugkomen. En wat zegt Matthäus, of Handelingen 10 vers 44, daar lees je het resultaat. Het feit dat hij gehoorzaam was om Petrus uit te nodigen voor zijn huis, zodat Petrus tot zegen kon zijn, wat werkte dat uit? Het werkte uit dat toen Petrus daar begon te spreken, de Heilige Geest op iedereen viel die aanwezig waren en die het hoorden. Zie dat? Als wij gehoorzaam zijn naar het woord, is resultaat een feit. Amen. Is toch geweldig? David snapte het ook al. David zei, ik verblijd mij over uw woord, zoals iemand zich verblijdt over het krijgen van een rijke buit. David zag het woord van God als een schat en hij omarmde dat. Maar de vraag is, hoe kom ik daar? Hoe kom ik naar wees heilig? Nou, het eerste, ik zal een paar dingen. Eerst is, je hoeft niet perfect te zijn om heilig te worden. Prijs God daarvoor. Anders werd het wel erg lastig voor ons allemaal. Toch? Maar weet je wat wel is? Op het moment dat wij in dat proces van heiliging zitten, weet je wat dat meteen aan resultaat meebrengt? Dat wij heel worden. Dat wij tot volkomenheid komen. Volwassenheid worden. En komen. Heilig zijn of heilig worden brengt ook met zich mee heelheid, genezing, vrijheid. Het is aan elkaar verbonden. Want als wij Jezus gaan zoeken, gaat genezing komen. Zo mooi. Het zit gewoon aan elkaar. Als je dat bekijkt, God heeft het zo geniaal uitgewerkt. Maar om daar te komen, moeten we wel tijd doorbrengen met God. Je kunt niet op één lijn met God komen zonder dat je weet wat zijn woord zegt. Nou, en ik heb je net verteld, hij komt niet op ons lijntje, wij moeten naar zijn lijntje. En zoals het met die auto is die in onbalans raakt, zo is het met ons ook. Weet je, mensen hebben het in zich om zichzelf te verwonden of af te dwalen of wat dan ook. Puur door wat er in onze voorgeschiedenis allemaal heeft plaatsgevonden. En daar hebben we mee af te rekenen. Of we het nou leuk vinden of niet. Maar God wil voorkomen dat wij in ons leven 3 banen er extra bij leggen. In plaats van dat we zeggen, we hebben dat niet nodig. Als ik naar de dokter ga, dan helpt hij mij om op die smalle weg te blijven wandelen. En dan heb ik geen 2 extra banen nodig. Nee, Ik kan op een steeds smallere weg nog steeds net zo hard wandelen, rennen, rijden met hem. Het tweede punt is dat we standvastig moeten blijven. Blijf staan. Weet je, al lijkt de situatie slechter te worden in je leven, bedenk dan iedere keer dat het aan het eind beter zal zijn dan voor die tijd. Nee, jullie weten dat we helaas opnieuw in januari weer allerlei toestanden gehad hebben. Maar ik geloof werkelijk, omdat we als gemeente standvastig zijn geweest en de koers die God voor dit huis heeft gegeven hebben vastgehouden, dat het zometeen zichtbaar gaat worden dat het beter zal zijn dan dat het ooit geweest is.
Amen.
Ik geloof daar echt in. Nou, een geliefde broeder van ons, niemand snapte wat van, onlangs de laatste adem op 52-jarige leeftijd uitgeblazen. Feiko. Niemand snapt het. Je kunt met z'n allen in de put gaan zitten, maar ik geloof dat daar iets uit gaat komen waar menig een versteld van gaat staan. Als de mensen bij God blijven, als de gemeente bij God blijft wandelen, met het verdriet en noem maar op, dan geloof ik dat er dingen uit gaan komen die wij niet voor mogelijk houden. Want God laat het niet zomaar gebeuren. En wat is de reden? Nobody knows, alleen Hij. Wij menselijk gezien zeggen, veel te jong. Ja, voor degene die al heel lang met ons meewandelen, Josephine, 43 jaar. Echt. Het was een vrouw, maar het was een man Gods. 43 jaar. Wij zeiden, waarom? Veel te jong. Die kan nog zoveel betekenen in het koninkrijk. Maar God vond de tijd om haar thuis te halen. Weet je? En wij zijn wel een vrucht van hun bediening. En zo zijn er heel veel mensen die uit zijn gegaan daarna. Vaak snappen we dingen niet. Maar als we standvastig blijven. Als we blijven staan. Als we de dingen die we geleerd hebben blijven doen. En ons niet laten afleiden. Blijven bidden. Blijven zoeken in die Bijbel. Blijven ontwikkelen in ons karakter. En blijven in de liefde die Jezus ons heeft gegeven. Een liefde die veel verder gaat dan onze eigen liefde. Weet je, dan geloof ik werkelijk dat het gewoon geweldig resultaat gaat opleveren. En dat staat ook gewoon in de Bijbel, hè? Als je in 2 Timotheus 3 kijkt, vanaf vers 10, laten we toch maar even gaan kijken. Dan is dat niet altijd even leuk om te lezen. Maar het is wel het leven van een christen. Weet je, christenen die denken dat ze tot geloof komen en dan de komende 40, 50 jaar van hun leven, halleluja, met de handjes in de rug en een roze bril op, zonder regenboogvlag, denken van, het leven wordt nu een paradijs hier. Het is geweldig. Nou, dan komt die man met de hamer, die komt heel snel, dat beloof ik je, om je even wakker te schudden. Hebben jullie hem? 2 Timotheus 3, vanaf vers 10. Daar zegt Paulus, jullie hebben volle aandacht geschonken aan mijn onderricht. Aan mijn wijze van doen. Aan de bedoeling, aan het geloof. Aan de langmoedigheid. Dat betekent dus dat Paulus heel lang geleden heeft voor die mensen. Langmoedigheid, hè? Ik heb niet eens een Nederlandse vertaling. In het Engels is het long suffering. Dat is een van de vruchten die de vrucht van de geest weergeeft uit Galaten. De liefde, de volharding, de vervolgingen, oh wat fijn. En het lijden, oh wat fijn. Toch? Prijs God voor de vervolging en het lijden. Weet je, als je met Christus wandelt, dan zullen er vervolgingen komen. Dan zal er lijden komen. Moeten wij verleiden en vervolgd worden om christen te zijn? Nee. Maar gewoon omdat niet iedereen zal je lief hebben. Er zullen mensen zijn die je lief hebben en er zullen mensen zijn die je haten. Het is altijd al zo geweest, blijf tot het einde aan toe. Totdat Jezus terugkomt. En daar hebben we gewoon mee te dealen. Maar weet je wat mooi is? God is erbij. En hij laat niet toe dat er dingen met ons gebeuren die wij niet aankunnen. Stel dat er mensen komen die jou willen vermoorden. Jaap zei dat toen ook zo mooi. Dat kan. Want het werk daar in India, Pakistan, heeft ook al een aantal pastors het leven gekost. Maar ze gaan gewoon door met z'n allen. Maar als je dan daardoorheen gaat, zal ook Gods genade daar zijn. En zal hij voorkomen dat jij moet lijden. En pijn lijden. Ik heb foto's, video's gezien van christenbroeders achter op pick-up trucks in Syrië met een galg om hun nek. Die een minuut voor hun dood stonden. En die luidzingend met zo'n smile op hun gezicht de Heer aan het loven en prijzen waren. Niet met de handen in de lucht, want die waren vastgebonden op hun rug. Maar ze gingen al prijzend, gingen ze de hemel in. Waarom? God was daarbij. En hun vijanden hebben ervoor gezorgd dat ze veel eerder op de plek uitkomen waar het beste is. En sterker nog, zij kregen ook nog een keer een martelaarskroon. Dus eigenlijk moet je die vijanden bedanken voor het feit wat ze gedaan hebben. Toch? Het gaat toch dwars tegen je verstand in? Maar het is wel zo. En hier staat dat. Net zoals mij ook getroffen hebben, het Antiochië, koning Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan. En wie heeft hem daaruit gered? De Heere heeft mij daaruit gered. Trouwens, alle die in Christus Jezus God vruchtig willen lezen, die zeg maar willen worden heilig in hem, zullen vervolgd worden. Dus, wil je niet vervolgd worden, zou ik zeggen, leg je Bijbel bij de wilgen neer, ga de wereld in. En dan lijkt het alsof je niet vervolgd wordt. Maar je komt wel in een eeuwige gevangenis. Want je wordt wel geregeerd. En anders, weet je, dan zullen we het meemaken. Maar hij helpt ons er iedere keer ook doorheen. Maar slechte mensen en bedriegers zullen kwaad tot erger komen. Ze verleiden en worden verleid. Nou, verder maar lezen dan. Aan het eind staat er. En elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig om ons te onderrichten, om ons te weerleggen, om ons te verbeteren, om ons op te voeden in de gerechtigheid. Waarom? Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Met andere woorden, dat wij volwassen zijn geworden en heilig zijn geworden. Hier, Paulus geeft het ook weer aan. Het is voor ons mogelijk. Als we maar gewoon blijven bij het woord en het woord ons mag gaan beïnvloeden. Dat vind ik zo mooi van de Bijbel. Het is de gebruiksaanwijzing van de mens. Er staat heel veel in wat we juist niet moeten doen. En dat staat erin als voorbeeld dat we het ook niet moeten doen. Maar er staat ook heel veel in wat we juist wel moeten doen. En als we dat gaan doen, staat er ook bij wat het resultaat daarvan zijn. En in niets staat er dat God zegt, je moet dit doen, want anders. Nee, als hij adviezen geeft, geboden geeft, voorschriften geeft, hoe je het noemen wil, dan geeft hij ons de eigen vrije keus om te kiezen. Hij zegt wel, als je dit kiest, weet dan dat dat de gevolgen kunnen zijn. En als je dat kiest, dan zijn dat de gevolgen. Maar jij mag kiezen. En wat je ook kiest, dan ga je er doorheen en ik ben nog steeds bij je. Want als je aan de andere kant daar bent en je bent helemaal zat omdat je verkeerd gekozen hebt en wegloopt bij je heiligheid, dan ben ik daar om de hand uit te steken, zodat je je kunt bekeren, omkeren en de goede kant weer opgaan. En dan hebben we even wat tijd verloren, maar beter wat tijd verloren en voor eens en voor altijd erachter komen dat het niet goed is en de goede kant opgaan, dan voor eeuwig veroordeeld zijn. Zo kijkt God naar ons. De duivel doet heel anders. De duivel zegt, je moet gewoon. Weet je, ik vertel je. Als je dit doet, dan is dat het. Maar één grote leugen, het begon al in Genesis. En hij ging er gewoon mee verder in de woestijn bij Jezus. Toch? Maar gelukkig zei Jezus één ding. Wat zei hij? Er staat geschreven. Hoe wist hij dat er wat geschreven stond? Omdat hij het gelezen had. Als wij niet lezen, weten we ook niet wat er geschreven staat. Kunnen we het ook niet toepassen. Als je een keer een voorbeeld wil zien, moet je Deuteronomium 30 vanaf 14 tot 20 maar eens lezen. Daarin zie je precies het voorbeeld zoals God het doet. Hij legt uit, als je dit doet, dan zijn dat de gevolgen. Als je dat doet, zijn dat de gevolgen. En ik adviseer je om te kiezen. Je kunt kiezen voor het leven of voor de dood. Voor de zegen of voor de vloek. Staat er daar in Deuteronomium 30. En ik, als ik mag kiezen, mag ik adviseren? Ik zou voor leven kiezen, zegt God. Weet je waarom? Omdat je dan een waarborg hebt voor een langdurig leven in uw land. Zo gaat God ermee om. En nog zijn er mensen die kiezen voor de vloek. En op het moment dat ze dan de gevolgen daarvan in hun leven ervaren, beginnen ze te miepen. En wie heeft het dan gedaan? Helemaal waar. De grootste leugen die er bestaat. Als het niet zo gaat als wij willen, of als wij het niet snappen, is het altijd de schuld van God. Toch? Huh. Weet je, en als je dan kijkt, hoe kan ik dan dat vervolmaken? Hoe kan ik daar naar die volwassenheid toekomen? Ja, eigenlijk is het niet zo moeilijk. Wat ik al de hele tijd gezegd heb. Breng tijd met Jezus door. Ga met hem in gesprek. Ga bidden. Mediteer op zijn woord. Lees zijn woord. Kom je achter dingen in je leven waarvan je denkt, dat is eigenlijk geen zegen. Reken er mee af. Weet je, in Jacobus 5 staat dat je naar de oudste kunt gaan. Of dat je naar een broeder of zuster kunt gaan. Om je fouten te belijden voor God en ermee af te rekenen. En Johannes 1 vers 9 zegt, belijd uw zonde en God zal vergeven. Maar dat zijn twee prachtige versen, maar dat zijn geen vrijbriefversen. Dat ik altijd maar weer terug kan keren met hetzelfde ding, want ach, God vergeeft toch wel. Ik zeg, die versen hebben we in het begin van ons christenleven misschien veel nodig. Maar het zou mooi zijn dat we die versen eigenlijk na een aantal jaren, iedere keer als we ze nodig hebben, het stof eraf zouden moeten blazen, omdat we ze al heel lang niet meer nodig gehad hebben. Totdat we eigenlijk alleen nog maar met de boendoek ze afstoffen. Omdat we ze niet meer nodig hebben. Toch? Zou dat niet prachtig zijn? Weet je, dit soort versen zijn er om ons te helpen de goede kant op te gaan. Maar ze zijn er niet om ons hele leven als kapstok te kunnen gebruiken om iedere keer weer aan op te hangen. Zouden we niet moeten willen. En het is zo mooi als je ziet, als wij gaan groeien, dan belooft het woord ook gewoon, als we al die bezoedeling van het vlees en van de geest achter ons laten, zoals de Korinthebrief zegt, dan gaan we zien dat onze heiligheid volmaakt wordt in de vrezen van God. En daar begint alles. Zonder de vrezen des Heren zal er geen werkelijke bekering zijn. Zal er geen werkelijke verandering zijn. En ja, dat is zo'n tekst die dan in het verleden en misschien heden ook nog wel her en der misbruikt wordt. Je moet de vrezen des Heren, want anders kom je niet in de hemel. En dan wordt er gewoon angst gezaaid. Maar het heeft niets met angst te maken. Het heeft puur met eerbied, met respect, met liefde voor God te maken. Voor het offer wat Hij voor jou en mij gebracht heeft. Om van daaruit te gaan wandelen. En om terug te keren op de juiste weg als we afgedwaald zijn. Weet je, dat is die ongelofelijke liefde die Jezus heeft. Die agape-liefde. Weet je, wij hebben mensen al zo vaak afgeschreven, terwijl hij dan nog steeds zegt, kom op, nog een keer, kom op, nog een keer, kom op. Ik weet dat je het kunt. Wanneer ga jij geloven dat je het kunt? Kom op, nog een keer. Net zo lang totdat die overwinning daar is. En als je die overwinning hebt, dan kun je meer dan overwinnaar worden. Want je moet wel eerst iets overwonnen hebben, hè? Ik heb het al vaker gezegd vanuit Romeinen 8, voordat je meer dan overwinnaar kunt worden en zijn. Want als je niks overwonnen hebt, kun je ook niet meer dan dat zijn, toch? En prijs God voor ons voorgeslacht, dat die lekker veel fouten gemaakt hebben. Beginnend bij Atje en Eefje. En daar hebben we allemaal nog last van. Want daardoor kunnen wij ook overwinnen. Iemand die zegt, joh, ik heb niks te overwinnen, ik ben perfect. Nou, daar hebben we het eerste puntje wat je kunt gaan overwinnen. Hè? Toch? En die mensen zijn er in de kerk. Die zo trots zijn op hun hoogmoed, dat ze er haast nederig van worden in hun eigen gedachten. En dan denk ik, joh, niemand van ons is zonder zonde. De Bijbel zegt ook, als je zegt dat je zonder zonde bent, dan heb je pas echt een probleem, hè? Dan heb je pas echt een probleem, want dan snap je gewoon je eigen ik niet. En dan zie je ook niet wie jij zelf bent. Maar prijs God, het gaat niet om onze zonde. Het gaat om Jezus Christus. Het gaat om de schepper van hemel en aarde en onder de aarde en hij heerst overal. En hij wil maar één ding voor jou en mij. Dat wij naar zijn standaard opklimmen. Want hij zegt, wees heilig, want ik ben het ook. En ik weet dat jij het ook kunt zijn. Nou, dan kan ik dan nooit meer een fout maken. Tuurlijk. Paulus maakt ook fouten. Petrus maakt ook fouten. En het waren toch echt mannetjes God. David was een man naar Gods hart. Had toch ergens een probleempje mee. De lust van het vlees en de lust van het oog. Want hij dacht daar, oh, nice chickie. En hij had er al zoveel als koning. Maar een leuk chickie erbij is niet echt slecht. Mooi echt. Zijn zoon deed nog dunnetjes over, geloof ik, hè? Dat er iets van 1000, hè? En denk van, loco, loco. Maar het gebeurde wel. Ja? Salomo toch?
Ja, Salomo had 30.000 en 300 vrouwen, 700 bijvrouwen
geloof ik. Ja, dat is wel 300 schoonmoeders en 700 bijschoonmoeders. Daar moet je ook mee dealen. Ik zie Jamie al kijken van, eentje vind ik lijkt mij alweer dan genoeg. Weet je? En toch was hij een man naar Gods hart. Dat betekent voor ons dat er gewoon hoop is. Als wij een keer de bocht uitvliegen, dan zijn we niet meteen verloren en veroordeeld. Maar juist als we dan weer op die weg komen, dan hebben we geleerd om te overwinnen, om niet meer de bocht uit te vliegen. En wat kun je dan zijn? Dan kun je toch een grote zegen zijn voor de mensen om je heen. Want jij kunt zeggen, hey, I've been there. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het ervaren. Maar samen met Jezus heb ik het overwonnen. Ben ik er doorheen gekomen? En kijk waar ik nu sta. Gisteravond zijn er verschillende mensen naar voren gekomen die hun leven aan Jezus gegeven hebben. Het was prachtig om te zien. En één knaap kwam ongeveer uit dezelfde put waar Jaap zelf uit weggekomen is. En die jongen die was echt aangeraakt. Hij zegt, wat jij vanavond vertelde was gewoon mijn leven. Hij zegt, ik werd zo geconfronteerd met mezelf. Ik kan niet anders dan hier naartoe komen. Weet je, dat is wat het levende woord doet. Het raakt harten. Wij kunnen niemand bekeren. Maar als wij vanuit ons hart gaan getuigen wat God met ons gedaan heeft. En wat wij met hem meegemaakt hebben. Gaat dat mensen harten raken. Daar ben ik van overtuigd. Laten we dat ook gewoon gaan doen. Weet je, het is altijd gezellig hier. Zelfs met een klein groepje is het nog steeds hartstikke fijn. En als we met z'n allen zijn, is het ook fijn. Maar het is nog veel fijner als we straks 2 gemeentes moeten planten en nog andere kerken in Doetinchem datzelfde probleem gaan krijgen, een luxe probleem, omdat er heel veel mensen door onze getuigenissen geraakt worden en Jezus Christus gaan leren kennen. Toch? En gered worden van de hel. En voor ons één tip. Zorg dat als je probleem er is, dat die klein is als je hem aanpakt. Als je wel tot de ontdekking komt dat je een fout gemaakt hebt of dat je nog een zonde in je leven hebt, werk het weg als het nog klein is. Want grote reconstructies en verbouwingen van kastelen kosten veel geld. En ook veel energie. En dan moet heel hard gebikt worden vaak. Om het weer recht te krijgen. En zo geldt het voor ons ook. Waarom wachten totdat je een grote renovatie moet plaatsvinden. In plaats van dat je het gewoon bij hem brengt, jezelf reinigt. Weet je, en niet alles hoef je samen met een ander te doen. Hè? 1 Johannes 1 vers 9, belijdt de Heer uw zonde. Wat deed David toen Nathan hem haarfijn uitlegde dat hij flink de bocht uitgegaan was op dat dakterras? Toen zei hij niet, oh wil je met me bidden dat ik me bekeer en dat ik God om vergeving kan vragen? Nee, David zei, Heer, wilt u mij vergeven? Want ik heb gezondigd tegen u. Hij ging rechtstreeks naar God toe. Soms hebben we het nodig om geholpen te worden. En soms kunnen we ook gewoon rechtstreeks de zooi met God opruimen. Want uiteindelijk hoef je straks niet bij Harry en Kitty voor de troon te komen. Of bij Pieter, of bij Reinier, of bij Beb. Maar we komen allemaal bij hem voor de troon. Dus werk het met hem weg. Werkt altijd beter dan dat je het bij ons wegwerkt. Weet je, je hoeft niet te biechten bij ons. Dat doen wij hier niet aan. Maar je snapt wat ik bedoel, hè? Soms zijn er dingen waar je wel gewoon iemand bij moet hebben. Want er is ook nog een geestelijk principe. En dat helpt je ook om heilig te worden. Om in één lijn met Jezus te komen. Waar 2 of 3 eenparig over iets zijn, is het gebeurd. Toch? Dus als ik iets heb en ik ga ermee naar Pieter en hij bevestigt dat en is het met me eens door het bij God te brengen en ermee af te rekenen, zijn we al met z'n tweeën. Denk je? We zijn minimaal met z'n drieën. De Heilige Geest is er ook bij. En als we het naar Jezus brengen en met hem in gesprek zijn, zijn we al met z'n vieren. Done deal. Geestelijk. Toch? Zo werkt het ook. Ik ga bijna afronden. Besef één ding. Heiligheid is geen rechtvaardigheid. En wij zijn als kinderen Gods gerechtvaardigd in Jezus Christus op het moment dat we hem aangenomen hebben als onze verlosser, als onze Heer, onze Heiland, onze Redder. Zijn we gerechtvaardigd in hem. En er staat nergens in de Bijbel, toen u tot geloof kwam, bent u voor 10% in Jezus gerechtvaardigd. Nu u 3 jaar in de gemeente aanwezig geweest bent, krijgt u airmiles en bonuspunten en wordt u te goed opgebouwd naar 35% rechtvaardigheid. Nee, staat nergens. Of bij jullie wel? Op het moment dat wij ons leven in de handen van Christus leggen, zijn we in 1 keer voor 100% gerechtvaardigd in hem. Klaar. Zolang we met hem blijven wandelen en lopen, blijft dat gewoon staan. Dus het is niet hetzelfde. Maar we kunnen wel in één lijn komen, meer en meer, in die gebieden van ons leven waar het nog nodig is. Daar waar het al is, prijs God. Maar daar waar het nog nodig is, in die gebieden, kunnen we groeien. En zelfs Paulus had daar nog werk aan de winkel aan het eind. Toen hij zei, Heer, wilt u die doorn weghalen bij mij? En God zei, joh, laat dat ding nog even zitten. Want hij wist ook, daarmee bleef hij ook nederig. En wij hebben dat misschien zelf ook wel nodig. Weet je, als wij werkelijk hierin gaan wandelen, dan gaan we resultaat zien. En dan gaan we, in Pinkster en Evangelische gemeentes hoor je vaak Romeinen 12, over Romeinen 12 spreken. 1 en 2, wordt hervormd en vernieuwd in uw denken, enzovoort, enzovoort. Maar dat gebeurt pas als we werkelijk gaan wandelen met Jezus. Als we werkelijk in die relatie komen. Als we werkelijk zijn woord gaan eten, gaan onderzoeken en het van toepassing gaan verklaren in ons leven. En dan zul je zien dat dat één lijn een realiteit is geworden. Dat ons karakter in lijn komt met het karakter van Jezus. Dat de vrucht van de geest zichtbaar gaat worden door jou en mij. Dat trouw, langmoedigheid, liefde, geduld, noem ze alle 9 maar op die karaktertrekken, zichtbaar gaan worden in ons leven. Dat kan niet anders. Weet je waarom? Als wij in lijn komen met Jezus, met zijn woord en de Heilige Geest in ons woont, dan is het niet anders mogelijk dan dat dat gaat gebeuren. Want dat is het verlangen van God en als wij dat verlangen delen, dan heb je hem weer. Waar 2 of 3 eenparig iets begeren, zal het hun ten deel vallen. En dan zal voor een ieder van ons onze roeping zichtbaar worden. Onze talenten en gaven zichtbaar gaan worden. En die kunnen we in de gemeente dan gaan inzetten, maar ook buiten gaan inzetten. Want niemand is geroepen om alleen maar op een stoel in een kerk te zitten. Iedereen is geroepen om actief te worden. En zijn gaven en talenten te gaan inzetten en gebruiken. Om er zelf vet van te worden en rijk? Nee. Word je er rijk? Prima. Als de Heer wil dat je rijk wordt, dan ben je waarschijnlijk zeer geschikt om met rijkdom om te gaan. En het ten goede te gaan gebruiken. Maar het is geen doel op zich. We hebben nog steeds geen helikopter. Nou, waarschijnlijk omdat ik geen brevet heb en geen landingsbaan achter in de tuinen heb. Maar als God het nodig vindt, dan komt er een helikopter voor deze gemeente. Als God het nodig vindt, komt er een touringcar voor de gemeente. Als God het nodig vindt, komt er een evangelisatietruck hier in Doetinchem. Misschien wel verdeeld over 2 of 3 gemeentes. Ja, maar hier in Doetinchem, dat we... Is er al een evangelisatietruck? Ja, maar die rijdt door Nederland, die gele bus. Ja, van chauffeur. Ja, van de stichting Chauffeur is dat. Ja. Ja. Er beginnen dingen te komen.
Ja.
Ja. Maar weet je, als de dingen gaan gebeuren en God zegt, daar heb je die hulpmiddel mee nodig, gaat hij er ook in voorzien. En ja, we kunnen het ook zelf, hè. Met alle respect, een partytent opzetten ergens, kunnen we ook zo uit onszelf. Maar het gaat erom, wandelen we in lijn met hem. En doen we wat hij van ons vraagt. En nog veel belangrijker, doen we het op zijn manier. Want vorige week of 2 weken terug heb ik gesproken over een mens is niet gemaakt om alleen te zijn. En er zijn heel veel mensen die zichzelf tot van alles hebben uitgeroepen, overal mee bezig zijn. Maar de vraag is, doen ze wat God van hun gevraagd heeft? Want we kunnen van alles willen. Weet je, we kunnen een honger hebben voor zielen. Maar ik ben ervan overtuigd als ik, als een evangelist zoals Jaap Dieleman en anderen zijn, op het Simonsplein op een kistje gaan staan, gaat het niet goed komen. Gaat het echt niet goed komen. Want ik weet wat mijn roeping is. En dat is niet evangelist zoals dat in Efesiërs 4 benoemd staat. Ik weet wel wat ik wel moet doen. En daarin kan God mij zegenen. Maar als ik daar ga staan met mijn partytent, gaat het niet goed komen. Als ik op een verjaardag ben en ik kan over het evangelie praten en evangeliseren en getuigen, gaat het wel goed komen. Maar daar is iedere gelovige toe opgeroepen. Dat is hetzelfde, iemand die niet geroepen is om voorganger te zijn, die Jaap heeft het zelf gezegd, hè, toen hij hier was. Hij kreeg een aanbod om pastor te worden in een gemeente. Met salaris, met huis en een auto van de zaak. En hij heeft nee gezegd. Waarom? Hij zegt, als ik voorganger word in een kerk, is dat het ergste wat die kerk kan overkomen. Ik ben niet geroepen om pastor te zijn. God heeft mij geroepen om het evangelie over deze wereld te verspreiden. Als evangelist. Weet je, als we dat gaan snappen, als we dat gaan zien in het proces van onze heiliging, waar liggen onze gaven en talenten? Waar zijn wij? Wat is onze kernwaarde? Want die ga je namelijk ook ontdekken. Wie ben ik werkelijk? Wie mag ik werkelijk zijn? Niet welke rol speel ik of welke naam heb ik, maar wie mag ik werkelijk zijn? En hoe zegt de Bijbel dat ik daar dan vanuit mag gaan functioneren? Als we dat gaan doen, geloof ik dat succes verzekerd is in het leven van een ieder. En aan het eind zullen we dan zien, niet aan het eind van je leven, maar aan het eind van het proces, dat Jezus zegt, hey, ik ben zo blij met je, want je hebt gehoorzaamd aan mijn woord. En je bent het pad opgegaan om heilig te worden, om in één lijn met mij te komen. En kijk eens wat er achtergelaten is. Die rommel is weggegaan, dat is weggegaan, hier heb je genezing ontvangen, terwijl je niet eens wist dat je genezing nodig had. Joho, bakse bruin, hè? Ja. Bij 60 graden bij de oven. Ja. Weet je, hoe mooi zou dat niet zijn? Dat we dat gaan zien in ons leven. Toch? Amen. Laten we daar mee bezig gaan. Wie zegt, hey, ik zou daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken om in dat proces verder te gaan. Of misschien moet ik wel dat proces nu gaan opstarten, opnieuw in mijn leven. Zullen we gewoon gaan staan? Dan brengen we het gewoon bij God. Want volgens mij zitten we allemaal in het proces van groei. Toch?